Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zalig Pasen. Zalig Pasen. Hallo. Zalig Pasen. Ja, het is goed dat we niet in de Russische kerk zitten. Daar gaat het wel even wat anders. Daar ga ik morgen wel iets over vertellen. Ik ga altijd naar een Russische kerk met Pasen. En midden onder het gezang, wat vaak prachtig is, daar komt die priester uit de iconostase met een wierookvat en 3 kaarsen in zijn hand. En dan roept hij keihard, Christos voskresje, Christus is verrezen. En iedereen antwoordt, Waistru voskresje, hij is waarlijk verrezen. En echt, dat is, dat gaat van binnenuit hoor, dat is hartverwarmend zoals dat geroepen wordt. En ik zal morgen meer vertellen van die dienst. Vooral het einde van die dienst is zeer indrukwekkend. Dat is met een hoop wodka en een hoop gebak en een hoop gejuich. Dat is echt, ja, dat is echt fantastisch. Maar wat dat zalig Pasen betreft, ik hou me maar altijd bij die oude goed. Ik ben dat gewend uit mijn kindertijd. Ik vind het ook een hele mooie uitdrukking. En ik besef ook dat het ons heel weinig doet. Dat is Pasen. Dat lijkt iets van chocolade-eieren. En hooguit wat gekleurde eieren zoeken in het gras voor kinderen. En de paashaas. Ja. En ja, daar houdt het zo'n beetje mee op. Ook veel eten en drinken. En ik denk dat dat jammer is. Ik denk dat dat ook tragisch is. Ik weet, toen ik bij Han Fortman studeerde voor mijn doctoraat, zo vanaf 1958... dat hij mij een boekje liet lezen, wat u misschien ook kent, van Mircea Eliade, een antropoloog, wat hij over het Westen zegt. A drastically desacralized existence. Een bestaan wat niet meer de sacraliteit kent, de diepte kent. En Fortman was buitengewoon open iemand. Hij was katholiek priester, hij was hoogleraar godsdienstpsychologie, en hij was een van de eerste die probeerde de ontmoeting tussen boeddhisme en christendom tot stand te brengen. En de waarde van stilzijn. En meditatie. En die er ook op wees in een van zijn boekjes. Wat is er met de mens gebeurd? Dat er blijkbaar een, zeg maar even, een dimensie, een diepte is weggevallen die wij niet meer verstaan. En die in oude, miraculeuze verhalen nog ergens blijft leven, waar sommige mensen in de kerk naartoe gaan, maar waar wij geen raad meer weten. En juist omdat dat toch een verlies is. En ik denk niet dat zo'n verlies ongedaan gemaakt kan worden. Ik denk niet dat we terug kunnen keren naar het verleden. Zou ik er toch deze komende dagen, de week na Pasen, gewoon bij stil willen staan. En het is een persoonlijk getuigenis. Het is wat het voor mij betekent. Of liever, hoe het voor mij echt opnieuw tot leven gekomen is in de ontmoeting met het boeddhisme. Want vooropgesteld, het paasfeest, de verrijzenis, is de essentie van deze christelijke, joods-christelijke traditie zelfs. De opstanding uit de dood begint bij een profeet, Ezechiël. Een man die ook geen raad wist met dat gegeven, als er ooit die nieuwe wereld komt. Wat dan met die doden? Dat kan toch niet? Hij wist er ook geen raad mee. En het prachtige verhaal is dat hij dan eigenlijk roept naar de hemel en hij verwacht een antwoord. Zo'n stemmetje uit de hemel die zegt, ach, arme tobber, ik zou je even vertellen hoe het is, jongen. Nee, die stem uit de hemel komt wel, die zegt, zeg jij het maar. Ezechiël, jij moet het zeggen. Dat is het meest indrukwekkend. En dat is de rode draad die hopelijk door al mijn verhalen van deze 4 dagen heen zal lopen. Wij moeten het waarmaken en tot uitdrukking brengen. En voor Ezechiël, die alleen dat vage schimmerrijk kende, en voor wie toch tegelijk het leven en de lichamelijkheid zo fundamenteel waren, ja, nou moest hij iets zeggen. Die stem zegt tegen hem, die geest van God, jij moet het zeggen. Nou, hij durft het niet meer eindelijk zeggen. Nou, ik wil gewoon dat die botten naar boven komen. Uit het graf. En ga maar verder. En dat ze dan bekleed worden met vlees. Ja, ga maar verder. En dan nog een huid eroverheen. Ja. En dan ga maar verder. Nou, en dat ze een en al tintelen van leven en ziel. Nou, zo zal het gebeuren. maar omdat hij het uitspreekt. Dat is een expressie die diep van binnen uitkomt. Zoiets. En in de joods-christelijke traditie, dat weet u, de apostel Paulus, sorry dat ik die even noem, en denk nou niet, oh jee, ik kom hier voor zen, want ik zal dadelijk een interessante link maken waar u even van achterover zal slaan. Ja, de apostel Paulus citeert in de brieven, ik zal ze nou wel eventjes noemen, de Korintiërs, de Galaten, er zijn er nog een paar andere, Romeinen. Ik heb het boven liggen, maar dadelijk zal zeggen hoe ik aan die bronnen kom. Als de verrijzenis uit de dood geen werkelijkheid is, is alles wat wij uitdrukken in ons geloof, in onze kerk en alles, is leeg, zegt hij. Het is het fundament, het is het hart, het is de diepte, is het enige echte. En dan spreekt hij over zijn eigen persoonlijke verrijzenis. Anders dan Ezechiël botste deze Joodse man, Saul, ook op een werkelijkheid die keurig in kaart gebracht was in de toenmalige Joodse theologie, vooral met veel wetten. Dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet. Heel die wetmatigheid. En hij komt dan in aanraking met die nieuwe, zeg maar, beweging binnen het Jodendom, rond Christus. En die dood aan het kruis. En dat vreemde verhaal van opstanding, wat dat ook is. Maar Paulus zegt er iets bij. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben met die figuur, Christus, totaal gestorven en totaal tot leven gekomen. Door de dood heen. Hier ben ik opgestaan. En hij zegt erbij, en ik sterf mijn hele leven lang, voortdurend elke keer opnieuw, die dood, en ik verrijs. En dat is wezenlijk. En dan verbindt hij dat later met de kosmos en andere dingen. Maar dit is het fundament voor wat die nieuwe beweging in de mensheid teweeg brengt. En hij verbindt dat met allerlei namen. De nieuwe Adam. De oude Adam is uit het paradijs verdreven. Die heeft gegeten van de boom van kennis, die ook de boom van de dood is. Dat zegt hij letterlijk. En die heeft gegeten van die vruchten. En de wereld stolde. De wereld versteende in al die wetmatigheden en tegenstellingen. En die nieuwe Adam bevrijdt ons daarvan. Van de vruchten van de boom, van kennis en van de dood. En die nieuwe Adam noemt hij dan Christus. Ja. En dat is 2000 jaar in liturgieën die prachtig waren doorgegeven. Die ik indrukwekkend vond in mijn jeugd. Benedictijnse, paasnacht en dat exultet. Dat was juichen van de hele kosmos. Dat was boeiend. En dat heeft mij geraakt. Ik wist niet waarom. Voor mij was het ook eigenlijk een verhaal van iemand die 2000 jaar leefde geleden en daar gebeurde iets miraculeus mee. Ik heb het later natuurlijk heel anders leren zien, dieper. Maar het heeft mij wel altijd geraakt. Dat donker, dat aansteken van dat licht, al die kaarsen. En elk jaar opnieuw in de Russisch-Orthodoxe kerk herbeleef ik dat. Maar nu zijn we 2000 jaar verder. En uiteindelijk zitten we hier, al hebben wij dan wortels in onze westerse cultuur, in een bedding die boeddhistisch is. En zijn. En dan. Wel, die teksten van Paulus heb ik gelezen bij Masao Abe. Het ligt boven, ik heb ze expres meegenomen. Masao Abe, de opvolger van Hisamatsu. Twee mensen die allebei theologie studeerden, christelijke theologie, Joodse theologie, om te weten hoe brengt die andere religieuze cultuur dat onverwoordbare tot uitdrukking in beelden, in woorden enzovoorts. En hoe rijmt dat, hoe komt dat overeen, of niet overeen, met wat de diepste kern is van boeddhisme en zen. En daar vind ik het bij hem. In een artikel, notabene, over Nietzsche, waar Masao Abe een ongelooflijk grote en diepe bewondering voor had. Maar waarvan hij ook zegt, hier schiet Nietzsche tekort. Ik zal nog verder praten in een deze dagen over Nietzsche, juist in verband met verrijzenis. Want Nietzsche is een geweldig religieus genie. Al zal elke verwoording, zeker naderhand, als je er te veel over wilt praten, stollen en eenzijdig worden. Dat gebeurt overal, in het jodendom, in het christendom, in het boeddhisme, in de zen, dat is een gevaar. Vandaar dat het telkens opengebroken moet worden. En het grote belang dat iemand als Masao Abe, die dat doorleefd heeft, en Hisamatsu, die dat erbij zegt, waar ik hier over praat, en anders kun je er niet over praten, dat is, sorry dat dat zo nadrukkelijk gezegd wordt, doorleefd met lichaam en geest, met heel mijn wezen. Alleen, ik probeer woorden te vinden, een expressie, zoals de diepste kern van Zen ons uitdaagt, elke keer opnieuw. Tegenover alle bekende plaatjes. Voordat het denken in je opkomt over verrijzenis of geen verrijzenis, dood of geen dood, goed en kwaad, leven en dood, God, schepping, alles. Voordat, wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Dat. En zo'n Abbe verbindt de teksten van Paulus, die hij citeert, met precies erbij, het lijkt wel een protestantse dominee, Corinthiërs 4, komma, enzovoort, vers dat en dat. Dus echt indrukwekkend, precies. Hier staat Zen 100% op één lijn met Paulus. En niet met Nietzsche. Dit ontgaat Nietzsche. Zo totaal door de dood heen en opnieuw geboren worden. Nietzsche gaat diep. Nietzsche heeft dat misschien ook ergens ervaren, maar zijn taal achteraf niet. Voor een stuk niet. Maar andere dingen vindt hij prachtig. Maar even terug bij Paulus. Wij vinden hier de belangrijkste vertegenwoordiger van het boeddhisme in onze tijd, de man die mij ook met Zen in aanraking gebracht heeft, Masao Abe, overleden intussen, maar wie ik zo dankbaar ben, die om uit te drukken wat voor hem de kern van Zen is, terugvalt op Paulus. En op het paradijsverhaal. En op de boom van kennis. En op de nieuwe Adam. Natuurlijk zegt hij, je moet dat niet als een mythologie zien of als een sprook. Niet letterlijk, maar dieper. Misschien moeten wij leren weer symbolisch te luisteren. He, zoals wij naar een diep drama in de kunst en de literatuur luisteren. En daardoorheen de grote werkelijke diepte die nooit te verwoorden is, tot uitdrukking zien komen. Dus nogmaals, hier is de belangrijkste woordvoerder van het boeddhisme. Die in de kern van, zeg maar even, het getuigenis van Paulus over de verrijzenis ook de kern ziet waar het om gaat. In heel de mensheid. Ook in Zen. En dat gaat eigenlijk nog verder bij Hisamatsu voor een stuk. Paulus die spreekt dus ook over het paradijs en het verdreven worden door de boom van kennis en de erfzonde en de oude Adam. En als we dat horen denken we, jeetje, kom maar liever met een mooi zenverhaal. Die zijn er ook. Maar laten we proberen die zenverhalen ook te zien door een getuigenis van iemand die zowel de zenverhalen kent als de verhalen uit de christelijke traditie. Van wat zegt Hisamatsu? Wilt u het ooit lezen? Aan het eind van het jaar komt dat boek er van mij over uit. Maar ik heb het ooit een artikeltje geschreven in een theologisch, katholiek, nee. Ooit een protestants theologisch tijdschrift. Michtschol, ik weet niet of u dat kent. Dat betekent letterlijk scandalo, tegenspraak, dwarsligger. Dat is echt een pittig tijdschrift. En daar haal ik Hisamatsu aan. Wat hij zegt. Hisamatsu zegt, letterlijk, schrikt u niet, als ik één expressie ken, moet noemen uit heel de geschiedenis van de religieuze uitdrukking van de mensheid in alle tijden, die het diepste raakt waar het om gaat, dan is dat het verhaal uit het begin van Genesis. Het eten van de boom van kennis. Niet natuurlijk letterlijk die appel, daar kunnen we een heel verhaal over vertellen. Eerst neemt Eva die appel en u weet wat er dan gebeurt. Gebeurt niks. Eva kan rustig aan die appel eten. Het paradijs blijft gewoon mooi. Als Adam erin had, gaat het mis. Hij kan het niet aan. Ja? Dus even een beetje van mijn vrouw een beetje op een voetstuk te zetten. Dat zal ik nog wel een keer doen. Maar dit even is een anekdote tussendoor. Maar hij zegt daar iets bij. Heel de wereld stond op het moment dat wij de werkelijkheid vangen in kennis. In logica. In de ratio. In tegenstelde begrippen. Zonde. Schuld. Dit is goed, dit is slecht. dit is leven, dit is dood. En hij zegt erbij, en geen mens is ontsnapt aan dat wat in dit verhaal wordt uitgedrukt. Al zou ik zeggen, de boeddhisten het ook anders kunnen verwoorden, toch vind ik dat de ontroerendste verwoording. Ook het begrip erfzonde. Dat is niet een soort schuld waarvan ik niet weet waar die eigenlijk zit. Maar hier vind je een boeddhist die zegt, dat geeft het diepste weer. Er is iets mis met ons allemaal en wij zien dat niet genoeg hoe diep dat is. En dan zegt hij erbij, en het niet zien van de diepte van die valkuil is wat in het boeddhisme heet avidya. Diepe religieuze onwetendheid. En de diepste impasse van de mens. Hij noemt het een fundamentele, existentiële impasse. Dat niet zien. En hij zegt er ook bij, met het gevaar dat ook het boeddhisme en ook het christendom verzandt in moraliteit of in een beetje psychologische en therapeutische correcties aan de marge van het bestaan, waardoor je beter in je chakra zit, ik weet niet waar ze zitten overigens, en je energieën en je hara zit geloof ik hier ergens, maar dat is niet, kunt u niet toe. Maar hij neemt daar stelling tegen, dat is ook belangrijk, dat zegt hij. Tegelijkertijd kunnen we, daar zal ik dadelijk over beginnen, vanuit die diepe ontdekking die Paulus beschrijft en die daarin ligt, en die Samatsu zegt vanuit die diepe ontdekking, die absoluut een waarachtige verrijzenis is uit de dood. En hij zegt erbij dat dat authentiek en wezenlijk en existentieel ervaren is door hem, door anderen, die dat tot uitdrukking brengen. Al zijn alle zijn verhalen verschillend, al zijn de christelijke getuigenissen verschillend, dit is wat leeft en waar mensen uitdrukking aan gaven. Allerlei verschillende manieren. En hij zegt ook, het is het meest fundamentele. Dit opstaan uit de dood waarin een wereld, waarin ons hart ons gebracht heeft als wij alleen luisteren naar de ratio. En alles, zegt hij, wat de boeddhistische traditie en de zen-traditie ons aanreikt is oproep om te ontwaken, om wakker te worden, om op te staan uit die dood. Of je dat nou oorspronkelijk gelaat noemt, of wat dan ook. En of die middelen is niet het goede woord. Om die springplank waaruit dat kan onder woorden te brengen, zitten, stil worden, kan ons losmaken van die neiging om alles te laten stollen in ons denken. Met alle angsten erbij. Waardoor we werkelijk vallen uit die diepste vrijheid die ook Isamatsu paradijselijke vrijheid noemt. Dat is toch heel aangrijpend dat hij op die beelden terugvalt. En ook, net als Masao Abe en Paulus, dit centraal stelt. En daarbij zegt, dit is de kern van het boeddhisme. In zijn woorden, Ashraya Paravritti. Een fundamentele ommekeer van de beginselen. Je zou zeggen, ommekeer, metanoia. Echt, dat is een diepe ommekeer. En dat is waardoor, als dat ervaren werd, daar in heel de traditie van Oost en West, daar zo'n blijheid van afspettert. En bijna juichen. Bijna zingen. Bijna zingen. In de Latijnse kerk was dat het exultet. Dat is een prachtige hymne. Alles juicht daar. Alles juicht. Begint met exultet celesta mysteria. Ik moet er iets bij vertellen. Een anekdote. Ik weet niet of u Latijn kent. Eeuwenlang is dat vertaald, celesta mysteria. Wie juichen daar? Allereerst de hemelse mysterieën. Daarna juicht heel de mensheid. Daarna juicht heel de schepping. Nou is er was er een prof in Nijmegen van de religieuze kunst, een priester, Frits van der Meer, en ik was erg met hem bevriend. En hij was zeer verstrooid, want hij schonk mij altijd sherry in. En ik had het nog niet vast of hij dronk het zelf. Mijn sherry dronk je dan op, en dan had hij niet eens door. En niet één keer, maar vijf keer. Maar hij kon goed vertellen, en dat was een bijzondere man. En hij wist uit de geschiedenis van Pasen, waar hij prachtig over schreef, over dat juichen, daar wist hij, daar is een oud document, in de 9e eeuw. En dat ligt er ergens in Italië in een oud klooster. En daar is ergens het hoofd van. Dat moet bewaakt worden in een brandkast. En dan nog een brandkast op perkament. Maar ik wil het zien. Hij reist daar naartoe. Hij komt daar. Komt bij de kardinaal. Ja, ik wil graag dat de exultet zien. Dat de oudste tekst die geschreven. Dat kan niet zo. Ja, maar ik ben een hoogleraar in kunstgeschiedenis. Ik heb daarover geschreven. Ik zat in die... Oké, nou ja. Bij wijze van uitzondering. Plechtig gezicht. Die jaken. En ik moet dat halen. En daar staat die kardinaal. Ik zeg, wat is het een prachtige tekst, hè. Die is maar 2000 jaar gezongen. Ja, hart keert toch om, hè. Exultet celesta mysteria. Hemelse mysterieën die juichen. En de mensheid juicht in de kosmos. Ja, ja, zegt Frits van der Meer. Maar heb je ooit mysterieën zien juichen? Hè, dat staat er toch? Ja, maar heb je ooit mysterieën zien juichen? Dat kan niet. Ja, dat staat er. Dat is, ja. Nee, dat is een drukfout. Wat? Het is een drukfout. Het is een oud woord voor ministeria. Celesta mysteria is vroeg Latijn, christelijk Latijn, voor de hemelse legerscharen van de engelen. Dat is een ander woord voor de engelenscharen die juichen. Mysteries juichen niet. En is dat goedgekeurd door de congregatie van de Rieten? Ja, het is onlangs goedgekeurd voor de congregatie van de Rieten. Nou. Welke kardinaal heeft dat ontdekt? Hij heeft geen kardinaal ontdekt. Wie dan? Christine Moerman. Una donna. Una, een vrouw. Dat kan niet. Una donna. Impossibile. Impossibile. Nou ja. Aan het einde. De eerste aan wie Christus verscheen, dat waren ook vrouwen. Misschien moeten we onze hele mening bij de goed herzien. Prachtig verhaal. Maar dat is het. En dat pakt over dat juichen. Daar zal ik morgen bij de Russische kerk over praten. Maar dat pakt Hisamatsu ook op. Want Hisamatsu, vanuit dat ontdekken wat hij dan noemt ware zelf. Hij noemt er geen nieuwe Adam. Maar dat oorspronkelijk gelaat, dat nieuwe, dat het eerst dicht leek. En dan open is. Hè? Dat je hetzelfde als bevrijding, dat het vrij wordt. Grenzeloos vrij. Of dat het waar het donker was, licht wordt. Dat zijn allemaal maar vage uitdrukkingen. Of waar je denkt, nou, ik zag het niet goed, ik sliep. Nietzsche zegt dat, ik sliep. Aus tiefer Traum bin ich erwacht. Dat waken, dat wakker worden, dat is ontwaken. Allemaal namen om die ommekeer die in mensen kan plaatsvinden en die zo fundamenteel is. En tot uitdrukking komt in Pasen om dat aarzelend een taal te geven, een expressie. En steeds opnieuw. En steeds anders dat het leven blijft. En Maso Abi gaat verder. En Hisamatsu gaat ook verder. En dat vind ik het grote. Die zegt, helaas is het gevaar van het boeddhisme ook van Zen geweest dat het daarbij bleef. Je ontdekt het persoonlijk gelaat, oké. En je kunt een beetje vaag medelijden hebben, maar je blijft binnen een klooster. Maar wij moeten de wereld aanpakken. Van daaruit moet de hele wereld herschapen worden. Als wij de wereld vormgeven, wat wij doen, met wetenschap, met ratio, met cultuur, met politiek, met moraal, ontbreekt daar de diepste dimensie. Zeg maar, die dimensie is geen mooi woord. De diepste ziel. Dat kan alleen vanuit dat oorspronkelijk gelaat, zeg maar vanuit die nieuwe Adam, vanuit die verrijzenis. Dan kunnen en moeten wij heel de werkelijkheid opnieuw vormgeven, scheppen. En dan zegt hij erbij, letterlijk zo. En daar eindigt hij zijn verhaal mee. Vanuit het perspectief van ruimte betekent dit de wereld gestalte geven. Herscheppen. Zonder op grenzen te stuiten. Zonder te weten hoe ver en hoe diep dat gaat. Hij roept bijna alleluia. En vanuit de tijd, hij voert dan een nieuw begrip in, religieuze tijd. Religieuze tijd, dat perspectief. Tijd als heilsgeschiedenis. Is dat geschiedenis scheppen. Onvoorstelbaar. Zonder vast te zitten in oude vormen. Steeds opnieuw. Zonder op grenzen te stuiten. Dan wordt waarlijk grenzeloos opnieuw het leven tot verrijzenis geboren. Punt. Getuigenis van Hisamatsu. Misschien helpt ons dat om ook de teksten die wij soms zingen, die uit een oudere tijd komen, de Shantideva, Dat is een beroemde tekst die in China in alle Zen-kloosters gezongen wordt. Dat dode beenderen herrijzen, dat er geen dood meer zal zijn. Dat is aarzelend uitspreken wat wij allemaal heel diep in ons aan uitbeelding van dat verlangen koesteren. En tegelijk weten, het is meer dan wat ik uitdruk. Het is meer dan dat. Maar wij hebben alleen maar die onvolmaakte taal. En daarom brengen wij het toch tot uitdrukking. Zie het. Alles wat liturgie schept. En ritueel. En gezangen. Als wat Dostojevski zegt. De schoonheid die de wereld zal redden. Misschien kunnen we dan ook met nieuwe ogen naar het feest van Pasen kijken. Zalig Pasen. Dank u wel.